Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdag zal de kerkenraad vergaderen. Donderdag is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Dominee J.M.J. Kiewiet hoopt dan te spreken over de verkiezing. Vrijdag zullen de belijdeniscatechisaties beginnen, aanvang 7 uur. En volgende week zondag zal er voorbereiding op het heilig avondmaal zijn, dat de zondag daarna op 11 oktober gevierd zal worden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 105... En we zingen daarvan de versen 3 en 5. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, versen 3 en 5. Gemeente, wij willen eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 116, de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood. En, och Heer, och wie heeft mijn ziel door u gered. 116, 2 en 3, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen eerst met elkaar lezen Richteren 4 en daarna enkele versen uit Richteren 5. Dus eerst lezen we met elkaar Richteren hoofdstuk 4. En daar vinden wij het woord van de Heere. Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren, als Ehud gestorven was. Zo verkocht hen de Heere in de hand van Jabin, koning der Kanaanieten, die te Hazor regeerde. En zijn krijgsoverste was Sisera. Dezelfde nu woonde te Haroset der Heidenen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, want hij had 900 ijzeren wagens. En hij had de kinderen Israëls met geweld onderdrukt, 20 jaar. Deborah nu een vrouw die een profetes was, de huisvrouw van Lapidoot. Deze richtte te dien tijde Israël. En zij woonde onder de palmboom van Deborah tussen Rama en tussen Bethel, op het gebergte van Ephraim. En de kinderen Israëls gingen op tot haar ten gerichte. En zij zond heen en riep Barak, de zoon van Abinoam, van Kedes Naphtali. En ze zeide tot hem, heeft de Heere, de God Israëls, niet geboden? Ga heen en trek op de berg Tabor. En neem met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon. En ik zal aan de beek Kison tot u trekken, Sisera, de krijgsoverste van Jabin, met zijn wagens en zijn menigte. En ik zal hem in uw hand geven. Toen zeide Barak tot haar, indien gij met mij trekken zult, zo zal ik heen trekken. Maar indien gij niet met mij zult trekken, zo zal ik niet trekken. En ze zeide, ik zal zekerlijk met u trekken, behalve dat de eer uwe niet zal zijn op deze weg dien gij wandelt. Want de Heere zal Sisera verkopen in de hand van een vrouw. Alzo maakte Deborah zich op en toog met Barak naar Kedes. Toen riep Barak Zebulon en Naphtali bijeen te Kedes en hij toog op zijn voeten. Met 10.000 man ook toog Deborah met hem op. Heber nu de Keniet had zich afgezonderd van Kain uit de kinderen van Hobab, Mozes' schoonvader. En hij had zijn tenten opgeslagen tot aan de eik in Zaanaim die bij Kedes is. Toen boodschapten zij Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, op de berg Tabor getogen was. Zo riep Sisera al zijn wagens bijeen, 900 ijzeren wagens, en al het volk dat met hem was, van Haroset der Heidenen tot de beek Kison. Deborah dan zeide tot Barak, maak u op, want dit is de dag in welke de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet voor uw aangezicht heen uitgetogen? Zo trok Barak van de berg Tabor af en 10.000 man achter hem. En de Heere versloeg Sisera met al zijn wagens en het ganse heerleger door de scherpte des zwaards voor het aangezicht van Barak, dat Sisera van de wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. En Barak jaagde hen na, achter de wagens en achter het heerleger, tot aan Haroset der Heidenen. En het ganse heerleger van Sisera viel door de scherpte des zwaards, dat er niet één overbleef, tot één toe. Maar Sisera vluchtte op zijn voeten naar de tent van Jael, de huisvrouw van Heber de Keniet. Want er was vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en tussen het huis van Heber de Keniet. Jael nu ging uit Sisera tegemoet en zeide tot hem, wijk in mijn heer, wijk in tot mij, vrees niet. En hij week tot haar in de tent en zij bedekte hem met een deken. En daarna zeide hij tot haar, geef mij toch een weinig water te drinken, want mij dorst. Toen opende zij een melkfles en gaf hem te drinken en dekte hem toe. Ook zei hij tot haar, sta in de deur der tent. En het zij zo iemand zal komen en u vragen en zeggen, is er iemand dat gezegd? Niemand. Daarna nam Jael, de huisvrouw van Heber, een nagel der tent en greep een hamer in haar hand en ging stilletjes tot hem in en dreef de nagel in de slaap van zijn hoofd, dat hij in de aarde vast werd. Hij nu was met een diepe slaap bevangen en vermoeid en stierf. En zie, Barak vervolgde Sisera en Jael ging uit hem tegemoet en zeide tot hem, kom, en ik zal u de man wijzen dien gij zoekt. Zo kwam hij tot haar in en zie, Sisera lag dood en de nagel was in de slaap van zijn hoofd. Alzo heeft God te dien dagen Jabin, de koning van Kanaan, ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. En de hand der kinderen Israëls ging steeds voort en werd hard over Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid. En dan kijken wij ook nog naar Richteren hoofdstuk 5. We lezen de verzen 19 tot en met 27. Richteren 5. Van 19 tot en met 27, dan lezen we weer een gedeelte uit de lofzang van Deborah. Vers 19. De koningen kwamen, zij streden. Toen streden de koningen van Kanaan te Taanach aan de wateren van Megiddo. En ze brachten geen gewin des zilvers daarvan. Van de hemel streden zij. De sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. De Bekison wentelde hen weg. De Bekedumim, de Bekison, vertreed o mijn ziel de sterken. Toen werden de paardenhoeven verpletterd van het rennen. Het rennen zijn er machtigen. Vloekt Meros, zegt de engel des Heren. Vloekt haar inwoners gedurig, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heren, tot de hulp des Heren met de helden. Gezegend zij boven de vrouwen Jael, de huisvrouw van Heber de Keniet. Gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent. Water eiste hij, melk gaf zij. In hun herenschaal bracht zij boter. Haar hand sloeg ze aan de nagel en haar rechterhand aan de hamer der arbeidslieden. En ze klopte Sisera. Ze streek zijn hoofd af als zij zijn slaap had doornageld en doordrongen. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel heen, lag daar neder. Tussen haar voeten kromde hij zich. Hij viel, al waar hij zich kromde, daar lag hij geheel geschonden. Gemeente, we willen over dit gedeelte nadenken dat we gelezen hebben, maar we kunnen als bijzonder ook samenvatten de versen 6 en 7. En daarna zien we toch een samenvatting van dit hoofdstuk. Richteren 4, de versen 6 en 7. En Deborah zond heen en riep Barak, de zoon van Abinoam van Kedes Naphtali. En ze zei tot hem, heeft de Heere, de God Israëls, niet geboden, ga heen en trek op de berg Tabor. En neem met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon. En ik zal aan de beek Kison tot u trekken, Sisera, de krijgsoverste van Jabin, met zijn wagens en zijn menigte. En ik zal hem in uw hand geven. Tot zover de woorden van onze tekst. In ons gebedsgemeente willen we ook dankzegging doen voor zuster Anja Looy, dat ze weer behandeld, geopereerd mocht worden in de afgelopen week, weer thuis is, maar dat ze hier nog moet herstellen. En dat kan een pijnlijke weg zijn. We willen haar de Heere opdragen. Zullen wij samen bidden en danken. Heere, hoe groot zijt Gij, groot van genade over ons, dat U ons het voorrecht geeft om op te mogen komen naar Uw huis. De deuren mochten weer geopend worden, de kosters hebben hun werk gedaan, de organisten mogen ons begeleiden. We danken U ook voor hun werk en hun inzet. En wat een voorrechten geeft U ons, dat Uw woord is overdacht. En dan wordt Uw dienaar geroepen Uw woord te verkondigen. Het is Uw woord, Heere. Wilt U het toepassen aan de harten? Wilt U ons Uw zegen geven? Wilt U werken krachtig naar Uw soevereine raad? U weet hoe we gekomen zijn vanmorgen. Misschien was het met verlangen om Uw woord te horen. Heere, laat dat verlangen niet beschaamd mogen worden. Misschien was het ook met tegenzin dat we opgegaan zijn, om wat voor reden ook. Heere, laten we dan beschaamd mogen worden. Och, laat er dan een ontmoeting met U mogen zijn. Wilt U met de majesteit van Uw geest neerdalen en Uw woord vruchtbaar doen zijn in ons midden, dat Uw woord zijn werk mag doen. En wij belijden, Heere, dat Uw woord het zaad van de wedergeboorte is, dat door de kracht van Uw woord mensen tot verandering komen, dat ze nieuw leven ontvangen, dat ze wedergeboren worden tot een levende hoop. En wij vragen U eerbiedig of U dat woord zou willen uitwerken in ons midden. Of U dat heerlijke werk zou willen doen. Dat jongeren en ouderen door Uw woord aangeraakt zullen worden. En dat wedergeboorte mag plaatsvinden. Maar ook, Heere, belijden wij dat Uw woord ook een ontdekkende werking heeft, een afsnijdende werking. Dat Uw woord als een tweesnijdend scherp zwaard of als een vuur werkt dat brandt. Heere, wil ons ontdekken voor Uw aangezicht. Leer ons, Heere, of wij die christelijke strijd kennen of niet. Leer ons of wij op U vertrouwen of niet. Laat ons zien, Heer, of wij door het geloof leven of niet. U kent ons. Laat Uw woord toch ook zo zijn werk mogen doen. En Uw woord is ook als een balsem. Het is als dauw. Het laat een zegen achter. Uw woord verkwikt en het vertroost. O, laat dat toch ook zo gezien mogen worden. Ook daar waar Uw vertroosting zo nodig is. En dan denken we in het bijzonder aan het leven van Uw kinderen. Wil Uw kinderen vertroosten en bemoedigen door Uw heilig woord. Laten er steeds weer zaken op mogen lichten uit Uw eeuwig blijvend woord. Dat toch altijd weer actueel is. En altijd toch aan ons aanspreekt, ook in onze omstandigheden. Heere, laat dat woord licht mogen geven. Kracht en vertroosting en bemoediging. Heere, laat dat woord ook vermanend mogen werken. Want ook Uw kinderen hebben vermaning nodig, omdat ze toch ook zo gauw weer het spoor bijster zijn. En zo gauw afgedwaald zijn. O, wil dan uit genade al onze ongerechtigheden en zonden wegdoen. De zonde van Uw volk en kinderen, waarin ze Uw heilige geest droefheid aandoen. O, laat het hun ook werkelijk een pijn in hun hart en ziel mogen zijn, dat zij nog zoveel tegen U ingaan. Laat hen dat tot tot verootmoediging leiden. En dat ze maar heel klein voor u zullen worden. En dat er een besef mag zijn dat u een goede God bent. En dat voor mensen die niet goed zijn, die slecht zijn. En Heere, gedenk ons allen en wil al onze zonden vergeven. De zonden in onwetendheid gedaan. De zonden die we allang weer vergeten zijn. En ook alles wat we ongedaan gelaten hebben. Wat we wel hadden moeten doen. Het is u allemaal bekend. En wij vragen u of u ons dan wilt aanzien in dat volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Wees u, Heere Jezus, onze borg. Wees u onze voorspreker in de hemel. En wilt u vanaf de hemel uw Heilige Geest zenden op jongeren, op kinderen, op ouderen, op mannen en vrouwen in het volle leven. Heere, wil met uw geest en uw genade werken in ons midden. Heere, wij belijden u dat u ons zo rijk bevoorrecht. Dat wij zegeningen hebben die wij ook niet verdiend hebben. En dan denken we ook aan de vele volken in deze wereld waar onrust is, waar mensen op drift geraakt zijn, waar er vluchtelingen zijn, waar bittere armoede is, waar er schrijnende sociale wantoestanden zijn. O, wij bidden u of u hulp wilt zenden aan al die mensen in honger, in ontbering, in nood. Gedenk de vluchtelingen ook in Europa, maar ook de vele vluchtelingen in het Midden-Oosten die niet eens weg kunnen. Heere, we bidden u of u toch wil geven dat uw woord daar die vluchtelingen mag bereiken. En of u toch wil geven dat door de kracht van uw woord ook weer er sociale gerechtigheid gevonden mag worden. Want uw woord werkt als een zouten zout. En het verandert niet alleen mensenharten, het verandert ook maatschappijen en samenlevingen. Want uw woord is rijk, het is krachtig, het is heerlijk. Heere, wil de verkondiging van uw evangelie sterk bevorderen door heel de wereld heen. Versterk dan ook al uw dienaren die zich opmaken ook deze dag om uw woord te verkondigen. Wees hen allen nabij en laat hun woord wat ze mogen verkondigen tot rijke zegen zijn. Heere, we vragen u of u in gunst op onze gemeente wil neerzien. We zeggen u dank dat u de broeders Baan en Kardux weer hebt teruggebracht uit Roemenië. En dank u voor de goede reis die ze gehad hebben. En wil ook het werk daar zegenen, ook daar werken in die gemeenten. En geef dat onze hulp wat gegeven wordt ook daar tot zegen mag zijn. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, we bidden u voor zuster Anja Looy. En we danken u dat ze weer gelijk dezelfde dag thuis mocht komen na die toch ingrijpende operatie. Heere, nou moet ze revalideren. Wilt u haar daar de kracht toe geven? Het is pijnlijk om dat te doen. Wilt u haar helpen en geven dat boven verwachting zij vooruit mag gaan? En dat ze tot haar blijdschap het ook mag bemerken dat u haar helpt in deze beproeving waar zij doorheen moet. Geef, Heere, dat ze te midden van dit alles ook des te meer haar afhankelijkheid van u zal beleven en zo ook dichter aan u verbonden zal worden. Geef zo dat er ook een rijke geestelijke vrucht verbonden mag zijn aan deze weg die zij gaan moet. Gedenk anderen die ziek zijn, anderen die hier graag in de kerk hadden willen zijn, maar hier niet kunnen zijn. Gedenk hen allen, hen die thuis meeluisteren, via de scan of via internet. Heere, wees bij hen die toch een ziekte bij zich omdragen en ze weten dat ze er niet van beter kunnen worden. Heere, wilt u hen versterken en geef dat hun weg op u de Heere gewenteld mag zijn. Wil in genade op ons neerzien. Heb dank voor al uw zegeningen en voorrechten. Zegen ons nu onder de bediening van uw woord. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk. En de tweede voor het jeugdwerk. Willen we dan zingen Psalm 104, de versen 2 en 17. Psalm 104, vers 2 en vers 17. Geliefde gemeente, Richteren 4 vertelt ons van de verlossing van Israël uit de grote nood waarin zij waren. Ja, ze waren in grote nood. Hoe kwam dat, jongens en meisjes? Dat kwam omdat ze zondigden tegen de Heere. Als je verkeerde dingen doet die God niet goed vindt, dan komt er altijd ellende, vroeg of laat. En zo was dat met het volk van Israël ook. Weer zondigden zij. En weet u, het is ook altijd hetzelfde. De zonde is eigenlijk afgezaagd en saai. De ongerechtigheid van de mensen uit de dagen van Noach is hetzelfde als de ongerechtigheid nu. Zonde is altijd hetzelfde. Er is niets nieuws aan. Er is ook niets aantrekkelijks aan. Het wordt eigenlijk oervervelend. En nou is het ergste dat wij met ons hart en ziel daaraan verbonden zijn. En daarvoor heeft God zijn woord gegeven. Dat we van zonde verlost zouden worden. En jullie weten, jongens en meisjes, waarom is de Heere Jezus in de wereld gekomen? Om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daarom. En daarom is ook Gods woord geschreven. En daarom is ook dit gedeelte dat we nu gaan lezen, dat we nu gaan overdenken, dat is nog steeds heel actueel. Want het gaat om zonde en ellende en verlossing. Daar gaat het om. Ook hierin zien we hoe de Heere Jezus in feite verlost van zonde en ongerechtigheid. Want dat is het beeld wat hierachter ligt. Het gaat om de verlossing die er ligt in Christus. Nou, waar gaat het nou om in hoofdstuk 4? Het gaat erom dat Israël gezondigd heeft en daarom heeft God hen verkocht. Dat is overgegeven in de handen van een tiran. En zijn naam was Jabin. Hij was koning van de Kanaanieten. En hij regeerde vanuit de stad Hazor. Die stad wordt met name genoemd. En die stad die lag vlakbij het meer van Galilea. En het is eigenlijk heel schrijnend dat die naam Hazor genoemd wordt. Want u weet misschien nog wel, als u terugkijkt in de Bijbel, dan leest u Jozua 11. En daar leest u dat Jozua de stad Hazor ingenomen had en het verbrand had. En deze stad was het hoofd van de koninkrijken van Kanaan. Klaarblijkelijk hadden nu de Kanaan niet een kans gezien om die oude koningsstad te herbouwen. En dat daar weer een nieuwe koning was komen te regeren, Jabin. En wat doet deze koning Jabin? Hij onderdrukt de Israëlieten, dat is toch verschrikkelijk. Hij is van de Kanaanieten. Eens had God aan Jozua, aan het volk en ook hun kinderen de kracht gegeven om alle Kanaanieten te overwinnen. Uit te roeien. Maar dat hebben ze niet gedaan. Vanwege de liefde tot het geld hebben ze hen maar in het leven gelaten. En wat is ze dat zuur bekomen. Maar nu zijn die Kanaanieten weer sterk geworden. En nu zijn ze inderdaad wat Jozua en Mozes al geprofeteerd hadden. Ze zijn nu een doorn in hun oog en een prikkel in hun zijde. En dat is nog maar zacht uitgedrukt. Want ze hebben met geweld Israël onderdrukt. En met geweld moet u denken aan vermoorden en doden en halve dorpen uitroeien. Vreselijke dingen doen met dat volk. Zodat ze allemaal beefden voor Jabin en voor zijn generaal Sisera. Sisera die was gelegen, dat was een generaal, die had een leger, was gelegen in de stad Haroset der Heidenen. Dat was de garnizoenstad en daar waren 900 ijzeren wagens. En dat waren verschrikkelijke dingen met messen aan verbonden, met paarden ervoor. En wat deden die strijdwagens? Ze reden de Daviden dwars door een vijandelijke leger van voetvolk heen. U kunt zich voorstellen wat er dan zou gebeuren. Er was geen houden aan, met grof geweld, vreselijk. Het waren de tanks van de oudheid. En er staat hier dat die man 900 ijzeren strijdwagens had. Hij was dus gelegen in de stad Haroset der heidenen. Haroset, dat ligt aan de wat ten zuidwesten van het dal van Megiddo, de vlakte van Jezreel. En Hazor ligt daar net een beetje boven. Daar in Hazor, daar was Jabin de koning en zijn generaal was dan in Haroset. Dus ze beheersten de hele vlakte, het hele centrale gebied van Israël, beheersten ze. Dat was ook het vruchtbare gebied. En die strijdwagens waren ook goed te gebruiken op de vlakte. En daarom beheersten zij ook die vlakte. En zo werd Israël, met name het noordelijke gedeelte, onderdrukt door Jabin en Sisera. En de nood was groot. En wat deden ze toen? Toen bedachten ze weer dat God, die helpt toch, God kan toch helpen. En toen hebben ze tot de Heere geroepen. En sommigen zijn afgegaan tot Deborah, de richteres die er toen was, hun nood geklaagd. En toen heeft God hen verlossing gezonden. Daar willen we over nadenken. Heel eenvoudig, de verlossing van Israël. En we letten op ten eerste, door wie is deze verlossing bewerkt? Ten tweede, op welke manier is deze verlossing bewerkt? En ten derde zien we de lessen in deze verlossing. Dus de verlossing van Israël. We zien door wie is deze verlossing bewerkt. Op welke manier is deze verlossing bewerkt. En ten derde zien we ook de lessen in deze verlossing. God is met barmhartigheid bewogen. Hij ziet al het leed wat er in Israël gebeurt. En nu wil de Heere Israël verlossen. Ze roepen tot hem en hij zal hen horen. Hij is trouw. Hij vergeet niet het werk wat hij gedaan heeft. En nou zal de Heer Israël verlossen, maar door wie zal de Heer dat doen? De Heer zal daar nu voor gebruiken twee vrouwen en een man. Eén van die vrouwen is Deborah. En zij is een profetes in Israël. Zij richtte het volk. Ze woonde op het gebergte van Ephraim tussen Rama en Bethel. En ze hield zitting onder een palmboom. En de Israëlieten kwamen van heinde en verre met hun vragen en problemen naar haar toe. Dus de Heere maakt nu gebruik van een vrouw om richteres te zijn over Israël. En dat laat aan de ene kant zien dat de Heere ook de vrouw in ere houdt. En dat de vrouw ook een ereplaats moet hebben, ook in ons huwelijk, in ons gezin. En zo laat de Heere ook zien dat hij door middel van zowel een man of een vrouw kan werken. En dat zijn Heilige Geest ook uitgestort wordt op zowel man als vrouw. Daar is in principe geen verschil tussen. Maar het laat ook zien hoe de mannen in die tijd hun plicht verwaarloosd hebben. Dat als er geen mannen zijn die het volk kunnen leiden en richten, wanneer de mannen verslapt zijn, wanneer zij hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan zal de Heere een vrouw gebruiken. Maar het is een aanklacht aan de slapheid van de mannen. En zo wordt deze vrouw Deborah tot een levend getuigenis dat de mannen hun plicht verwaarloosd hebben. En hoe leven wij als mannen? in ons gezin. Wij kunnen ook gemakkelijk onze plicht verwaarlozen. De Heer heeft u toch aangesteld als een profeet in uw huwelijk? Of gelooft u dat niet? Jawel, God heeft u als een profeet en een priester en een koning aangesteld in uw gezin. Als een koning om uw gezin te regeren. Met zelfverloochening, met liefde, met zorg. Zorg dragen voor vrouw en kinderen. En ook een profeet om het woord van de Heere uit te kunnen leggen. Laten de vrouwen thuis aan hun mannen vragen. Bent u in staat uw vrouw te beantwoorden? Doet u er ook wat voor, zodat u uw vrouw kunt beantwoorden? Bestudeert u ook de schrift? En kent u een biddend leven, want u bent toch ook een priester in het gezin? U gaat toch ook voor in gebed in uw gezin, in uw huwelijk, een priester in uw eigen huis, om te bidden voor uw gezin? Zo zijn wij als mannen verplicht dat te doen. We zien hier dat Deborah een levend getuigenis is dat de mannen van die tijd hun plicht verwaarloosd hebben. Laten wij toch onze plicht niet verwaarlozen. Dat was de eerste vrouw, Deborah. De tweede vrouw die de Heere gebruikt om de verlossing te bewerken is Jael. En zij zal door de Heere geleid worden om generaal Sisera persoonlijk te doden. En dan is er ook een man door wie de Heere verlossing zal bewerken. Hij heet Barak. En deze Barak heeft gezag onder het volk gehad. We moeten niet te gauw deze man maar afschrijven. Omdat hij straks Deborah mee wil helpen. U hebt nooit gestaan tegenover 900 ijzeren strijdwagens die dwars door zijn soldaten heen maaiden. U hebt die schrik en die angst nooit meegemaakt. En die Barak was toch wel een man die zo bekend stond onder het volk dat hij in no time had hij 10.000 mannen bijeenvergaderd uit de stammen Naftali en Zebulon. Dat is ook geen kleinigheid. Barak stond bekend om zijn moed. Maar in ieder geval, wat is er dan precies gebeurd? Deborah richtte het volk. Ze hoorden van al de ellende. Ze kwamen ook uiteraard naar haar toe. Ze wisten ook van de slachtingen en de rooftochten. En ze wisten dat haar volk niets kon beginnen tegen ijzeren strijdwagens. Ze hadden geen ijzeren strijdwagens. Mochten ze ook niet van de Heere hebben. Ze mochten ook geen paarden houden die als oorlogstuig gebruikt zou worden. Nee, hun vertrouwen moest op de Heere zijn. En Deborah was een bijzondere vrouw. Ze was een geschenk van de Heere aan het volk Israël in donkere tijden. Ze noemt zichzelf ook een moeder in Israël. Dat is een prachtige uitdrukking. Dat wil zeggen, een moeder in een gezin die heeft zorg voor haar kinderen. En zoals Deborah, een moeder in Israël, ze had zorg voor haar volk. Ze had haar volk lief. En ze zorgde ervoor voor zoveel ze kon. En het geheim van Deborah was dat de Heere haar God was. En zo kon ze moeder in Israël, net zoals de koningen van Israël, ook geroepen waren om vaders in Israël te zijn. Ze moesten recht en gerechtigheid doen en het volk verzorgen. En zo was Deborah ook profetes onder Israël. We lezen enkele andere profetessen in de Bijbel, weet u een paar op te noemen? Miriam, de zuster van Mozes, die was ook profetes genoemd. Exodus 15, vers 20. En ten tijde van Josia gingen ze toch ook naar de profetes Hulda toe. En u weet dat de profeet Jesaja ook getrouwd was met een profetes, Jesaja 8 vers 3. En Nehemia 6 vers 14 spreekt ook van de profetes Noadja. Ze waren er niet velen. De Heere maakte meestal gebruik van mannen om profeten te zijn. Maar we zien dat de geest van God niet beperkt is. De geest werkt op mannen en vrouwen. En zeker onder het Nieuwe Testament is dat zo. De Bijbel leert duidelijk dat er geen vrouw in het ambt mag staan. Maar de Bijbel leert ook duidelijk dat de Heilige Geest ook op vrouwen en ook op mannen kan komen, zodat ook vrouwen wijsheid en tot zegen kunnen zijn door hun raad en door hun godsvrucht. Zeker is dat zo. Wat een zegen als er zulke vrouwen in de gemeente mogen zijn. Een zegen als u zo'n vrouw mag zijn in uw gezin. Dat u geoefend mag zijn door de Heere. Dat u daar ook op verborgen plaatsen om gaat vragen. Oefen mij, Heere, in de godzaligheid. Dat ik u mag kennen. Dat ik ook vruchten mag tonen. Dat ik tot zegen, tot eeuwige zegen zou mogen zijn voor mijn kinderen, voor mijn man en voor hen die om mij heen staan. Dat is toch een zegen. Om ook iets te kennen van een moeder in Israël te zijn. Daar mag u toch om vragen. Dat is toch niet verkeerd. Wie u ook bent. Een moeder in Israël. Getrouwd of ongetrouwd. Tot zegen te zijn voor anderen. Wel nu, Deborah, het was bij haar heel bijzonder. Want zij gaf ook leiding aan het volksleven. Ze gaf aan Barak aan hoe hij de overwinning zou behalen. Het was ook door haar dat de Heere verlossing zou geven aan Israël. Deborah hoorde van de vreselijke nood. Ze riep Barak naar zich toe. En Deborah sprak tot hem. Heeft de Heere, de God Israëls, niet geboden? Ga heen en trek op in de berg Tabor. En neem met u 10.000 man van de kinderen van Naftali en van de kinderen van Zebulon. En ik zal aan de beek Kison tot u trekken, Sisera, de krijgsoverste van Jabin met zijn wagenen en zijn menigte. En ik zal hem in uw hand geven. Ze roept Barak tot zich. Hij krijgt een belofte van de Heere. Het is de oproep aan Barak om dat te geloven, op de Heere te vertrouwen. Het is ook niet dat Barak het niet gelooft. Maar Barak is wel onzeker. Het is toch geen sterk geloof geweest bij deze Barak. Hij wil het wel doen, maar dan moet Deborah meegaan. En Deborah bewilligt erin. Maar dan zal Barak niet de eer krijgen, niet de krijgseer, de soldaten eer krijgen dat hij Sisera zal overwinnen. Maar in ieder geval, Deborah wil meegaan. Het is ook heel bijzonder als u die versen leest. Dat eigenlijk was deze Deborah een hele wijze vrouw. Ze heeft eigenlijk, als u goed leest, een strategie ontworpen. Een militaire strategie bedacht. En een zeer wijs, uitstekende strategie. Want Barak en zijn leger hadden geen strijdwagens. Ze hadden geen zware wapens. Terwijl Sisera beschikte over ijzeren strijdwagens. En om aan het gevaar van deze zware ijzeren wagens te ontkomen, moesten de Israëlieten de berg Tabor gaan bezetten. Dat lag, als u de kaart van Israël voor u heeft, ten zuidwesten van het meer van Galilea. En daarvoor de berg Tabor is dan de vlakte van Jezreel. En aan de andere kant van die vlakte is Haroset der heidenen. En wat zegt Deborah? Dan moet je met 10.000 man op die berg gaan zitten. Daar ben je veilig. Maar die ijzerwagens kunnen maar heel moeilijk tegen een helling op. En dan zal Sisera horen dat de 10.000 Israëlieten samengetrokken zijn. En hij weet, dat wordt een opstand. En dan zal Sisera met zijn strijdwagens over de vlakte gaan trekken. En dan moet hij ook een kleine beek overtrekken. Daar gaf hij normaal helemaal niet om. De beek Kison. En dan zei Deborah, dan moet u van de berg afkomen en hem ontmoeten bij de beek Kison. En daar zal de Heere voor u strijden. Wat zou de Heere namelijk doen? Zware stortregens geven. Er zouden de wielen van de strijdwagens vastlopen in de modder. U weet wel uit de Eerste Wereldoorlog hoe bang de soldaten waren voor zware regen, omdat dan hun zware wapentuig vast zouden zitten in de modder. En zo was het ook al in de tijd van Barak. En zo werden die strijdwagens onbruikbaar. En ze konden ze niet meer gebruiken tegen de soldaten van Israël. En zo zou God hen een schitterende overwinning geven. Dat was het plan. En Barak wil dat Deborah meegaat. En vergeet niet, Barak staat ook vermeld in Hebreeën 11. Hij wordt ook genoemd onder de geloofshelden. Want uit geloof is Barak ook opgetrokken, al was zijn geloof wat zwak en had hij versterking nodig dat Deborah mee moest. Maar hoe is dan deze verlossing bewerkt? Wat gebeurt er? Alles gaat volgens plan. Sisera monstert zijn leger. Bezet de berg Tabor. En Sisera, hij roept als een strijdwagen samen en trekt uit. Hij denkt, ik zal deze Israëlieten een verpletterende nederlaag toebrengen. Maar vlakbij de beek Kison, waar hij doorheen moet trekken, gebeurt er wat. U vindt dat beschreven in hoofdstuk 5. Het lied van Deborah, wat ze later gezongen heeft. In vers 21, de beek Kison wentelde hen weg. Dus wat betekent dat? Er komen stortregens. Sterke, plotselinge overstromingen. En het hele land is doorweekt. Dat water loopt over alle oevers heen. Het land wordt onbegaanbaar. En we lezen ook in hoofdstuk 5, vers 20, dat Deborah spreekt over de sterren die streden. Hoe moeten we daar moeten we mee nadenken? Er wordt gedacht aan hagel, zware hagelstenen die neervielen op Sisera en op zijn leger. En het oprukken van het leger stagneert. De aarde verandert in modder. De wielen lopen vast en Sisera komt erachter dat zijn strijdwagens, die kan hij niet meer gebruiken. En weer in dat lied van Deborah, ze vertelt ons wat details, wat er gebeurde. In vers 22, dat de paardenhoeven verpletterd werden. Hoe kan dat? Die wagen zaten zo muurvast in de modder en de paarden hebben zo hard getrokken dat die onbeslagen hoeven braken. De paarden verloren hun macht. En toen was het dat Deborah tot Barak zei in vers 14, maak u op, want dit is de dag in welke de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet voor uw aangezicht heen uitgetogen? En zo trok Barak van de berg Tabor af en 10.000 man achter hem. En nu is Barak geheel gehoorzaam en hij trekt uit. Ze trekken voorwaarts dat leger van Sisera tegemoet. Ze aarzelen niet, ze trekken erop uit. Dat was ook een bewijs van hun geloof. En uiteindelijk hebben de beloften van God zoveel overtuigingskracht gehad aan Barak en de Israëlieten dat ze in gehoorzaamheid gegaan zijn. En de overwinning wordt behaald. Maar het werd wel behaald op een bijzondere wijze. Er staat niet dat Barak de overwinning behaalde. Er staat de Heere deed het. Vers 15, en de Heere versloeg Sisera met al zijn wagenen en het ganse heerleger door de scherpte des zwaards voor het aangezicht van Barak, dat Sisera van de wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. Want wanneer opeens die leger Kanaanieten, die 10.000 Israëlitische soldaten op hen zien afkomen, en ze weten, we kunnen hun wagens niet gebruiken, dan breekt de paniek uit en ze vluchten alle kanten uit. Het tactische voordeel dat Sisera had vanwege die ijzeren strijdwagens komt te vervallen. En dan moet Sisera wegvluchten. En het staat er zo, hij klom van de wagen af en vluchtte op zijn voeten. Die trotse man die eerst fier in zijn wagen stond, moet nu op zijn voeten lopen, maken dat hij wegkomt, al lopend en struikelend en banjerend door de modder heen. Het was een verschrikkelijke nederlaag. Omdat de Heere Sisera versloeg. God had het gedaan. En in feite hebben Barak en zijn mannen heel weinig hoeven te doen. De Heere streed voor hen. Het is net alsof het was als bij de uittocht van Egypte. Toen de Heere voor zijn volk streed. Of bij de intocht in het land Kanaan. Toen de zon en de maan stil stond daar bij Gibeon. En dat de Heere toen voor zijn volk streed. Het leek alsof die dagen waren teruggekomen. En zo gaf de Heere de overwinning aan Israël. Een grote overwinning. En die onderdrukkende soldaten van de Kanaanieten werden allemaal achtervolgens, werden allemaal gedood. Vers 16, Barak jaagde ze na, achter de wagenen en achter het heerleger, tot aan Haroset der Heidenen. En het ganse heerleger van Sisera viel door de scherpte des zwaards, dat er niet overbleef tot één toe. De soldaten wilden nog terugvluchten naar hun basis, de stad Haroset. Maar de Israëlieten waren hen te vlug af. Ze werden allemaal gedood. Dat tyrannische leger, die gemene onderdrukkers, die zoveel bloed hadden laten vloeien onder Israël, zijn nu gedood. Maar wat gebeurt er met Sisera? Hij rent weg. En hij probeert te ontkomen vlak waar Heber woont. Want het is u ook opgevallen, in vers 11... staat er zomaar opeens, midden in deze geschiedenis, wordt ons verteld dat iemand verhuisd is. Iemand die niets met de geschiedenis te maken heeft tot nog toe. Heber, de Keniet, had zich afgezonderd uit de kinderen van Hobab, Mozes' schoonvader. Hij was verhuisd naar het noorden, naar het land van Naftali, vlakbij Kedesh. En dat komt nu weer terug. Want er was namelijk vrede tussen Heber en Jabin. Heber dacht, zolang ik mijn vrede heb, en wat Jabin doet met de Israëlieten, moet hij zelf weten. Maar zolang je mij maar niets doet. En zo kwam Sisera langs de tent van Jael, de vrouw, alweer een vrouw. Die zal blijken ook een dappere vrouw te zijn. Een wijze vrouw. Ze wordt geprezen door de schrift. De Heilige Geest keurt alles wat ze doet helemaal goed. En zomaar dan komt Jael naar buiten en ziet Sisera aankomen. Ze ging tot hem uit. En ze vroeg hem binnen te komen in haar tent, de vrouwentent. Daar zou nooit een man komen. Daar was hij betrekkelijk veilig om zich te verstoppen. Kom maar binnen, zei Jael. En Sisera was moe. Hij had dorst en ze gaf hem melk te drinken. dekte hem toe met een deken achter in de tent. Daar kon hij gaan slapen. En hij zei nog, ga aan de deur van de tent staan en zeg dat er niemand hier is. En toen viel Sisera in slaap. Hij zou nooit meer wakker worden. Maar we lezen nou in detail wat Jael doet. Soms is de schrift ook heel gedetailleerd. Net als met Sisera. Hij klom van de wagen af en liep weg op zijn voeten. Hier zie je net zoiets in vers 21. Daarna nam Jael, de huisvrouw van Heber, een nagel van de tent. Ze greep een hamer in haar hand en ging stilletjes tot hem in. En dreef de nagel in de slaap van zijn hoofd, dat hij in de aarde vast werd. Hij nu was met een diepe slaap bevangen en vermoeid en stierf. In detail wordt beschreven hoe Jael een scherpe, dunne tentpin, ijzeren pin, met een hamer dwars door de beide slapen van Sisera's hoofd geslagen heeft. En een paar stuiptrekkingen en hij is dood. Was dat geen verraad? Was toch vrede tussen Heber en Jabin? Ja, maar het was een valse vrede. Want Jael wist wat deze Sisera gedaan had. Hoe hij de Israëlieten gedood had. Vreselijke dingen gedaan had met hun vrouwen. Hun goederen gestolen had en angst en terreur gezaaid had. Jael zag dit duidelijk in en zij wilde Sisera met een list doden. Jael wordt geprezen door de schrift. In hoofdstuk 6, vers 4 en hoofdstuk 5, vers 24, daar zingt Deborah, gezegend zij boven de vrouwen Jael, de huisvrouw van Heber, de Keniet. Gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent. De schrift prijst Jael, want ook zij heeft bijgedragen aan de verlossing van Israël. Zo heeft zij Sisera ontvangen. Ze heeft hem gastvrijheid betoond, gegeven waar hij om vroeg. En toen heeft ze bedacht, maar dit is een verschrikkelijke man. Hij gaat nu zijn straf krijgen. En dat heeft ze gedaan. Het heeft haar ook moed gekost om dat te doen. Maar ze heeft het gedaan. En daar komt Barak langs en dan zegt ze, kom binnen. Zult u de man vinden die u aan het achtervolgen bent. En daar lag Sisera dood. En de strijd werd nog voortgezet tegen koning Jabin, maar uiteindelijk werd hij ook uitgeroeid. En zo was er weer vrede in het land Israël. Opnieuw had de Heere zijn volk verlost. En als we deze geschiedenis overdenken, gemeente, dan zien we verschillende lessen hierin. Verschillende lessen. Ten eerste dat wonder dat de Heere strijdt voor zijn volk. Dat zien we niet alleen hier, dat ziet u door heel de schrift heen. Indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. Want hij heeft de wijnpersbak van de toren Gods alleen getreden. En er was niemand bij hem. Hij is de leeuw uit de stam van Juda die overwonnen heeft. Hij heeft de kop van Satan verpletterd. God verlost nog steeds zijn volk. Op Golgotha heeft de Heere Jezus gestreden voor zijn volk. Daar was niemand bij hem. De strijd is nog steeds des Heeren. Wie ondersteunt zijn volk? Wie geeft hen kracht? Zelfs in de meest onmogelijke omstandigheden ontvangen ze kracht. Wie doet dat? Dat is niet uit hen. De Heer is hen ten schild. In het strijdperk van dit leven. En zo heeft de Heere Jezus die verschrikkelijke onderdrukking van de zonde verbroken en geknakt. Die verschrikkelijke verdrukking van het kwaad heeft Hij overwonnen. En daarom is er bevrijding, is er verlossing voor u en voor mij. Want Jabin en Sisera, dat zijn ook maar afbeeldingen van de vorst der duisternis, die het ook op onze ondergang gemunt heeft. En die ook niets liever heeft dat wij in ongeluk terechtkomen en dat we meegesleurd worden in de eeuwige afgrond. Daar heeft hij een duivels plezier in. En dan gebruikt hij alle mogelijke middelen toe, verleidende middelen en slapheid en onze eigen zwakheid. En vul het maar in, de wereld, de duivel, ons eigen vlees, om maar ons te trekken. Achter hem aan in de ellende te storten. En daarvoor is de Heer Jezus gekomen. En hij verlost zondaren. Daarom heet hij ook Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken. Hij doet het alleen. Hij strijdt voor zijn volk. En die strijd zal uitlopen op een eeuwige overwinning. Al Gods kinderen zullen de Satan onder hun voeten vertreden. Ze zullen met de Heere Jezus oordelen. En dan zal die overwinning van de Heere zo heerlijk zijn. Er bleef niet één van die Canaanitische soldaten over. En Jabin werd helemaal uitgeroeid. Straks wordt de zonde uitgeroeid. Straks geen enkele zondige gedachte meer voor hen die God hebben leren lief krijgen. Die de Heere Jezus als hun zaligmaker hebben leren omhelzen. Hij strijdt voor zijn volk. Kent u deze zaligmaker? Kent u deze meerdere dan Barak? Kent u hem voor wie de duivelen beven? Kent u hem die vrede gebiedt in het hart? Een vrede die alle verstand te boven gaat. Hij wordt u verkondigd als degene die ook gewillig is voor u te strijden, om uw schuld weg te wassen. Om u te leiden in een nieuw en godzalig leven. En u te dragen al de dagen van uw leven. Hij strijdt. Hij strijdt nog steeds. En wanneer u de Heere vreest, dan ervaart u ook een dagelijkse strijd. Een strijd tegen zondige gedachten. Een strijd die soms zwaar kan zijn. U ziet het inwonend verderf in uw hart en de wereld trekt nog. Maar houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, de Heere weet van u af. U mag elke dag opnieuw kracht van de Heere vragen in uw persoonlijke strijd. En de Heer is een onuitputtelijke bron van alle kracht en troost. Maar het kan ook zijn dat u eigenlijk geen strijd kent. Oh, er zijn wel eens wat vervelende dingen in het leven. Dingen die u liever anders had gezien. Maar strijd tegen uw eigen ik. En strijden om de Heere te kennen. Strijden om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Nee, dat kent u niet. U leeft gewoon zoals u dat noemt. Maar de Heere Jezus beschrijft het christelijke leven als een strijd. Want er moet een strijd gestreden worden tegen de vorst der duisternis. En een strijd tegen onze eigen zondige neigingen die steeds tegen de Heere in willen gaan. Ons leven behoort in feite een sterven te zijn aan ons eigen ik en een opstaan te zijn in Christus. Kent u deze zaken? Kent u deze strijd? Bent u al bekend gemaakt met de plaag van uw hart en dat u een zondaar voor God bent? Is dat nou het zwaarste in uw leven? Kijk, dan, als u dat ziet, dan kunt u niet zo rustig verder leven. Maar dan wil u ernaar jagen om verlost te worden van die zonden. En dan kleeft u de Heere Jezus aan en dan gaat u uit naar hem. Kent u deze strijd? Die strijd moet gekend worden. Het gaat niet om de strijd. Het gaat erom dat u verlost wordt van het kwaad. En de verlossing van het kwaad vindt plaats door middel van strijd. Als u nou zegt, nou ik ga naar de kerk en het is allemaal wel mooi en niet al te moeilijk doen. Niet te hoog en niet te diep en rustig verder leven. Ik ga toch naar de kerk, ik moet er toch blij mee wezen dat ik naar de kerk ga. En voor de rest niet. Strijden tegen uzelf. Uzelf onderzoeken voor de Heere. Ken mijn hart, o Heere. Nee, dat leeft niet in u. Weet u waar u dan op lijkt? Wordt hier genoemd. In dat lied van Deborah. In vers 23. Daar wijst Deborah mensen aan die niet wilden strijden. Ze wilden niet van die strijd weten. Ze wilden gewoon rustig, lekker blijven doorleven. En genieten van het leven. Het gaat daar om een stad, Meros. En dan zegt Deborah, vloekt Meros. En dat zegt de Heere zelf. Dat zegt de nog niet vlees geworden zoon van God in het Oude Testament. Vloekt Meros, zegt de engel des Heren. Vloekt haar inwoners gedurig, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heren. Tot de hulp des Heren met de helden. Meros, een stad, tot aangenomen dat die stad lag langs de weg. Waar langs die vluchtende Kanaanieten waren gegaan. En zo hadden die inwoners van Meros een prachtige gelegenheid gehad om zich in de strijd te mengen. Maar dat deden ze niet. Ze hielden de poorten gesloten. Ze zijn niet gekomen tot de hulp en daarom zijn ze vervloekt. Als wij die christelijke strijd niet kennen, dan zal de Heere Jezus straks van ons zeggen. Gaat heen, gij vervloekten, in het eeuwige vuur. Waarom? Omdat we dan de strijd tegen de zonde, tegen het verderf, tegen ons eigen hart niet kennen. Het kon ons eigenlijk niet zoveel schelen. Zoek dan toch die goede strijd des geloofs. En vraag de Heer om u die strijd te leren. Vraag de Heer dat u de vijanden mag zien, dat u het tegen strijden mag. En vraag dat Hij voor u zal strijden, dat Hij uw zaligmaker zal zijn. Maar die strijd hebben we nodig te leren in ons leven. En die strijd zal alleen maar geïntensiveerd worden met alle ontwikkelingen in de maatschappij en met de voortgaande ontkerkelijking in ons land. Daardoor zullen we gesterkt moeten worden door het woord van God. Door de gemeenschap met de Heere. Dat de Heere zelf ons schild is. Zo alleen kunt u strijden in de kracht van de Heere. En dan geeft de Heere een overwinning. Nog iets wat we hier zien in dit gedeelte is dat Heber een verbond gesloten had met de Kanaanieten. Maar was dat een goed verbond? Nee, dat was een vals verdrag. Om een verbondgenootschap aan te gaan met de Kanaanieten die bezig waren de meisjes van Israël weg te roven, hun boerderijen plat te branden en hun vee weg te stelen en de boeren te doden. Dat had Heber nooit mogen doen. Hij had nooit een verdrag met zo iemand mogen opstellen. Vooral niet omdat Heber uit uit het geslacht van Jethro kwamen. Die waren met liefde opgenomen in het volk Israël, mochten bij hen blijven. Dat was heel gemeen. Dat verdrag was vals geweest. Maar weet u, wij hebben ook een verdrag gemaakt. Een vals verdrag. Met wie? Met de duivel. Dat hebben wij al in het paradijs gedaan. Toen zijn wij de duivel toegevallen. Een verdrag gemaakt, een vals verdrag met de vorst der duisternis. En hij belooft ons genot en vrede. Maar het is een vals verdrag. De bitterheid daarvan is afschuwelijk. Wat moeten wij doen? Dat vals verdrag verbreken. Had Heber moeten doen, maar dat deed hij niet. Hij was er te slap voor. Heeft zijn vrouw Jael het maar gedaan. Geprezen zij Jael boven de vrouwen. Zij heeft dat verdrag opgezegd met de vorst der duisternis. En met die Kanaanieten. En datzelfde behoren wij ook te doen. Hebt u dat verdrag al verbroken met de duivel? Bent u op uw knieën voor de Heer Jezus gekomen? Heere, ik heb mezelf verkocht aan de duivel. Ik moet verlost worden. U bent gezonden om de verlosser te zijn. Ontferm u over mij. En dan zien we tenslotte ook hoe belangrijk het is om op het woord van God te vertrouwen. Barak vertrouwde op het woord van de Heer, maar het was toch zwak geloof. Deborah moest mee. En nu hebben wij ook het woord. Wat doen wij met dat woord? Steunen wij op dat woord? Luisteren wij ernaar? Dat woord van God, daar kan een mens op vertrouwen. Wanneer u geen uitkomst ziet, in dat woord ziet u uitkomst. Dat woord zegt ons om verbonden te zijn aan de Heer Jezus Christus. En zo zult u ook de overwinning behalen. Zo mag u leunen en steunen op het woord van God om niet te wankelen. En dan mag u zeggen, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Amen. Zullen wij zingen Psalm 62, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, dierbare God, die ons zoveel onderwijs hebt gegeven vanuit uw woord, die ons zo eerlijk behandelt en ons laat zien waar het verkeerd zit in ons leven en dat we daarvan verlost moeten worden, dat wij behouden moeten worden tot in alle eeuwigheid. En dat kan alleen maar door u, Heere Jezus. O, leer ons die goede strijd des geloofs te strijden. Leer ons, Heer, om achter u aan te komen. Doe ons op uw woord steunen en leunen. En wil ons laten zien dat wij een vals verdrag gemaakt hebben met de vorst der duisternis. En laten we, Heere, dat verdrag verbreken. O, leid ons, Heere, tot bekering, tot geloof. Wil met uw Heilige Geest krachtig in ons midden werken. En wil zo uw naam verheerlijken en de overwinning en een volkomen verlossing geven. O, wil strijden voor uw volk en kinderen. Wil de duivel op een afstand houden. En wil kracht geven om weerstand te bieden aan de geestelijke boosheden in de lucht. En geef genade om geen vriend van deze wereld te zijn. Want dan zijn we metterdaad een vijand van God. O, leer ons, Heere, u aan te kleven. Dagelijks met u te leven. Zo zal er uitkomst, zo zal er behoud zijn. Zo zal er licht zijn. En leven. O, wil het woord dat gesproken is toepassen aan onze harten. Zegent u de zondagschool vanmiddag en breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. Om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 73, vers 14. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.